Als het goed is hebben we nu ook een foto van een, dat is een andere berg, die is in de Sinaï-woestijn, dat is de berg Horeb. En ik ben ooit een keer met Leense Wagenaar, hadden we een promotiereis, dat was in 2012 zijn we daar geweest. En dan zouden we ook een Mozesreis gaan plannen. Maar toen in 2013 brak dat hele gebeuren uit, wat in wat we noemen de Arabische Lente. Daar vonden we het niet veilig genoeg om in de Sinaï-woestijn ook een reis te houden. Maar dat was in 2012 nog niet aan de orde. En dit is de plek, de berg Horeb op de Sinaï, waar Mozes de ontmoeting met God heeft gehad en waar hij het woord van God ook heeft ontvangen. En we gingen tijdens die promoreis in 2012, gingen we heel vroeg, 3 uur 's nachts werden wij gewekt. En dan hebben we die route helemaal gelopen, die Mozes ook ongeveer gelopen zou kunnen hebben. Je kunt natuurlijk niet precies zeggen, daar heeft hij dat paadje gekozen, maar het gaat om de Horeb. En wat mooi was, en dat kun je hier ook al een beetje zien, is dat het rotsig is. Maar als dan de zon opkomt, en dat was de bedoeling, daarom gingen we in 3 uur 's ochtends al weg. Dan komt de zon op en dan wordt de hele Horeb wordt helemaal verlicht in een soort oranje gloed. En dan kun je daar ook gaan plaatsnemen. Ik ga lezen uit Exodus 12, 24, waar deze plek een plek wordt waar een ontmoeting gaat plaatsvinden tussen God en tussen Mozes. En dit staat in de serie over het gebed. We zitten nu in de prayer course. De huiskringen behandelen ook gebed. En er is vandaag een specifiek vorm van gebed dat heet contemplatie. Daar ga ik straks iets meer over zeggen. Hoe dat ons leven ook met God ook kan verdiepen. En hier staat het volgende. Mozes kreeg van de Heer deze opdracht. Kom naar mij toe. De berg op. Samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 van Israëls oudsten. En kniel op eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen en de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat. En Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. En hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. En de volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël 1. En hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer een brandoffer te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. En Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen en de andere helft goot hij tegen het altaar. En vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft zullen we te harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. En met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u gesloten heeft door u al deze geboden te geven. En dan even de kern. Hierna ging Mozes de berg op samen met Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. En onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. En deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Nee, zij zagen hem en zij aten en zij dronken. Heel prachtig, mooi tafereeltje. Er is een offer geweest en ze zien de God van Israël bij de verbondsluiting. En waar in het Oude Testament heel vaak, als je de God van Israël ziet, dat kun je niet overleven. Zo krachtig, zo stralend, dat kunnen wij niet eens zomaar volhouden. En hier zien we een heel prachtig, mooi beeld. Ze waren aan het eten en aan het drinken in de aanwezigheid van God. En uit het Nieuwe Testament nog 1 regel uit 2 Korinthe 3 vers 18. En daar staat het volgende. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. In de Bijbel dan spelen bergen een belangrijke rol. Je ziet dat er heel vaak een reden plaatsvindt, of een ontmoeting plaatsvindt tussen God en tussen mensen. En dat vindt plaats op een berg. We hebben net eentje gelezen, de Horeb in de berg Sinaï. Maar de Heer Jezus spreekt bijvoorbeeld op de berg van de zaligsprekingen. Rondom het meer van Galilea ook zijn grote reden uit. En het is op een berg. En we zien in de Bijbel dat dat vaker plaatsvindt. En dat lijkt net of het een beetje een letterlijk plaatje is van wat er aan het gebeuren is. Wij zijn mensen van deze aarde. Wij maken van alles mee. Er wordt heel veel aandacht aan ons gevraagd door de week op school, in de kerk of op je werk of in je gezin. Je wordt constant, wordt er een appel op jou gedaan. En voordat je het weet is jouw hoofd en jouw hart en jouw gedrag is eigenlijk helemaal gevuld door wat de omgeving, wat de mensen in taken en in opdrachten en verwachtingen aan jou gaan meegeven. En voordat je het weet heb je het idee van, ja, ik heb het idee dat mijn agenda hartstikke druk is en ik ben de hele tijd maar bezig om van alles en nog wat te doen. En we worden vervuld met informatie over wat er allemaal op deze aarde plaats gaat vinden. God, de schepper van hemel en aarde, die in een ontoegankelijk licht woont, die is daar wat vrij van. Die is wel verbonden met deze aarde, maar hij is natuurlijk ook los van deze aarde en is eeuwig in zichzelf en is altijd in shalom, is in rust, er is vreugde bij hem. Hij heeft wat minder last ervan. Hij woont in die zin op een bijzondere plek wat wij noemen de hemel, de onzichtbare dimensie. De wereld die rondom ons is, die we niet met onze ogen zien, maar die wel heel reëel is, de aanwezigheid van God. En wat er dan in de Bijbel gebeurt, is dat God af en toe mensen oproept om te zeggen, ga maar even van die aarde af en kom maar even één plekje hoger, zodat er een ontmoeting kan plaatsvinden tussen de hemel en tussen de aarde. Eventjes niet jouw agenda laten bepalen door wat er hier gebeurt, maar los van die agenda in die ontmoeting komen met de Heere God. En ik geloof dat dit de basis is van wat wij noemen het contemplatieve gebed. Misschien kennen wij dat woord niet zo, contemplatie. Het komt wat meer uit de monastieke traditie, uit het kloosterleven. Waar mensen regelmatig veel tijd besteden aan de ontmoeting met God. Want hun agenda is iets minder druk gevuld dan een gemiddeld mens hier op aarde. Zij zijn helemaal toegewijd aan de ontmoeting met God. En van hun kunnen we zeker ook leren. Contemplatie betekent eigenlijk zoiets van aanschouwen, beschouwen van wie God is. Daar rust voor nemen. En wat in dit gedeelte gebeurt, is bijzonder. Het is de verbondsluiting van de God met Israël, de God van Israël met het volk Israël. En ze waren daarvoor nog maar 3 maanden geleden vertrokken uit Egypte onder leiding van Mozes. En dan trekken ze vanuit Egypte door naar de Sinaï waar de Horeb staat. En dan voordat ze op weg gaan naar het beloofde land gaat er een verbondsluiting plaatsvinden. En Mozes die mag dan de berg op. Ik vind het zo mooi, in die eerste zin staat er, Mozes kreeg van de Heer deze opdracht, kom naar mij toe, de berg op. En dat is de eerste opdracht, de eerste daad, de eerste stap die wij kunnen doen richting het contemplatieve gebed, is dat wij dat woordje, kom naar mij toe, dat zinnetje, de berg op, dat we dat ook leren toepassen in ons eigen leven. Friesland is wat vlak, dus de berg op wordt wat lastig, maar het gaat om het idee van trek je terug, hè, waarvan Jezus zegt, trek je terug in de binnenkamer. Trek je terug in de stilte waar de ontmoeting met de Heere God kan plaatsvinden. En wat hier gebeurt, is dat er een offer gaat plaatsvinden. Dus voordat dat ook gaat plaatsvinden, dat ze heerlijk rustig lopen te zitten, eten, drinken met elkaar, gaat er iets aan vooraf. Er wordt een altaar neergezet. En op het altaar wordt een offer gedaan, zodat het heel duidelijk wordt, wil je de Heere God naderen, nader je altijd op basis van een offer. Nader je altijd op basis van vergeving. Als we die lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan weten we dat alle offers uit het Oude Testament vervuld zijn in dat ene offer van Christus op het kruis van Golgotha. En dat de Heer Jezus ook zegt, er komt een tijd dat het niet meer gaat dat je nou aanbidt op de ene berg of op de andere berg, maar dat je God kunt ontmoeten in geest en in waarheid. Want er is een offer dat heeft plaatsgevonden. En wij kunnen nu in de aanwezigheid van God komen. Waar we ook zijn. Waar we ook wonen. Wie we ook zijn. Het is eigenlijk allemaal volbracht in het werk van Christus. Dus als de Heere God jou en mij oproept, kom naar mij toe, kom in mijn aanwezigheid. Dan komen wij daar niet op basis van wie wij zijn, maar wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat betekent dat wij meer dan welkom zijn. Want dat is vaak de eerste strijd die we moeten overwinnen om in de stilte bij God te komen, is dat wij geconfronteerd worden met onszelf. Met hoe wij over onszelf denken, wat we hebben gedaan, wat we soms gezegd hebben, wat we doen. Vaak zit daar een gevoel onder van ik schiet tekort.nl en daardoor heb je al niet zo heel veel zin om naar God toe te gaan. Maar de uitnodiging van de Heere God is er. Kom naar mij toe en kom op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Je bent meer dan welkom. Het is een plek van genade. En wat zien we dan? Dan gaan ze daar beschouwen. Dat is nou wat contemplatie ten diepste is. Je zit daar in de rust op basis van vergeving. En je gaat vanuit de ontspannenheid de Heere God beschouwen, aanschouwen. Je gaat naar hem kijken. Je gaat naar hem luisteren. Dat is wat ten diepste hier staat. En het Nieuwe Testament die bevestigt dat ook. Als we dat doen, dan zullen we de Heere God zien. En in die ontmoeting, in die contemplatie, gaan we steeds meer veranderd worden naar het beeld van God. Dus wat ik hiermee wil zeggen, de beste manier om ons leven te transformeren, om te groeien in ons geloof, om te groeien in heiliging, dat is niet een wilsbesluit om ik doe dit niet meer, ik doe dat niet meer. Ik ga allerlei dingen bedenken, allerlei lijstjes in mijn leven doen, wat ik nu aan ga houden. Dat is niet de beste manier van verandering. De beste manier van levensheiliging, verandering, is kom de berg op. Kom in de stilte. Weet dat het goed is tussen jou en God op grond van de volbrachte werk van Christus. Leer naar hem opzien. Maak je hart tot rust. En leer dan te luisteren naar de stem van God, waardoor er hij zelf in jouw woning maakt en hij van binnenuit jou gaat veranderen. Dat is het hele geheim van geestelijk leven. En dat noemen we contemplatie. Nu kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die dat woord gegoogeld hebben, contemplatie, dat je daarvan schrikt en dat je denkt, oh, ik zit gelijk in de Oosterse religies en ik zit in de New Age en noem maar op. Dat is niet de bedoeling. Contemplatie betekent niet je leeg maken. Het is niet zo dat jij leeg wordt. Dat is meer het Oosterse denken. Nee, jij gaat gevuld worden. Dat is echt het precies tegenovergestelde. Contemplatie is niet dat jij leeg wordt, maar jij wordt gevuld. En door wie word jij gevuld? Door God zelf en door zijn woord. Dus het is niet een leegmaken, het is een vervulling. En ik geloof ook dat daar drie fasen in zitten om uiteindelijk dit te kunnen beoefenen. En de eerste wat ik zou willen noemen is het woord meditatie. Dat mag al even getoond worden. Dit is eigenlijk een trits waarvan ik zeg, dit is even goed om te onthouden. Het begint met meditatie. En meditatie, bij voorkeur met de Bijbel. Dus neem een stukje uit de Bijbel. We zitten in de 40 dagen tijd. Er zijn op internet, op heel veel plekken zijn de Bijbelleesroosters op weg 40 dagen naar Pasen. Ik zou zeggen van zoek eens zo'n stukje op en dan ga je elke dag met het woord bezig. En dan gaat het niet even om dat heel snel te lezen, maar het gaat over dat je over het woord gaat mediteren. Ik kom er nog even zo op terug. Dan ga je over naar contemplatie en dan ga je eigenlijk meer vragen aan de Heere God. Wat wil dit gedeelte tegen mij zeggen? Waar zit ik nu? Je wordt eigenlijk meer stil. Dus je gaat even wat meer kijken. Wat gebeurt er nu bij mij van binnen? En op een gegeven moment ga je over in een relatie. En dan heb je eigenlijk niet eens meer door hoe dat nou precies werkt, die relatie. Want het is eigenlijk een wederkerig begrip geworden. Voor degene die nu denkt, dit wordt mij wat te vaag. Kan ik nu al zeggen, we doen allemaal dit zonder dat je het doorhebt. En dan denk je misschien, wat bedoelt hij? Bioscoop. Je gaat naar de bioscoop. En je zit daar en je bent je bewust van je omgeving. Allemaal mensen, popcorn in je nek en dat soort dingen. Soms denk je, ik zit er maar twee naast mij. Waar is de rest eigenlijk? Hè? Kan het bestaan? Soms zit de zaal vol. Maar je bent je heel bewust van je omgeving. Maar je gaat je focussen, stap 1, meditatie op de film die gaat komen. Op een gegeven moment gaat die film, die begint te spelen. En heel langzaam verdwijnt eigenlijk wat de ruis om jou heen. En je gaat je focussen op die film. Dus die film die gaat iets naar jou toe zenden. En voordat je het weet, zit je helemaal in de film. En schrik je je bladblazer als iemand het lampje weer aandoet. Dat is precies wat hier gebeurt. We doen het allemaal. Het is niet geheimzinnig. Maar het gaat erom dat je eventjes wordt gefocust op dat ene. En met de film vinden we het allemaal vanzelfsprekend. Maar als het gaat om de ontmoeting met God, wordt het wat vreemd. Als er vreemd ervaren door sommige mensen. Maar eigenlijk is dit het wat er gebeurt. Denk aan de bioscoop. Je gaat over van kijken. Op een gegeven moment komt het naar jou toe. En op een gegeven moment heb je het niet meer door. Stel, ik heb soms het idee dat ik zelf in die film bezig ben. Weet je, dat ik bijna acteer in de film. Hè? Ja, soms als het een goede film is, dan zit je er helemaal in. Maar dit is ook zo. Je gaat eerst die plek zoeken. Kom naar mij op, zegt de Heere God. Je gaat een stukje lezen uit de Bijbel, waardoor je jezelf focust op de tekst. En uiteindelijk komt de tekst naar jou toe en stel je de vraag, wat gebeurt er nu op dit moment bij mij van binnen? En dan gaat er een moment van stilte ontstaan en dan ontstaat er iets van relatie. Dan staat er iets van verandering. Mijn verlangen is, en dit gaat dus niet over bijbelstudie, dit gaat dus niet over, ik word theoloog en dat soort dingen, ik moet in één keer overal een antwoord op hebben. Nee, dat is het niet. Meditatief bijbellezen is veel meer, welk zinnetje valt me nou op? Wat gebeurt er nu bij mij van binnen? Wat resoneert op dit moment bij mij in waar ik zit? En dan ga je zien dat jouw leven wordt verbonden met de tekst. En uiteindelijk gaat daar een samenspel ontstaan in de stilte. En ik geloof dat dit de weg is van heiliging. Als wij onze levensheiliging, ons steeds meer willen worden als Christus, laten bepalen door de omgeving wat jij allemaal moet, dan wordt er toch weer gelet op gedrag. Dan is het toch weer van, oh ja, ik moet een aantal dingen doen. En als ik die heb afgevinkt, dan krijg ik een duim. En als het wat minder is, is zo. En als het heel slecht is, dan is het deze week weer zo. Maar contemplatie betekent dat jij je voor Gods aangezicht gaat stellen. En dan ontstaat de toets. En dit vind ik zo mooi. Dan ontstaat de toets, alles wat ik vind, wat ik bedacht heb met mijn hoofd, wat de maatschappij vindt over bepaalde onderwerpen, kan dat de toets doorstaan in contemplatie? Dat is een open vraag. Kan dat bestaan? Wat jouw visie is op bepaalde dingen in het leven, hoe jij je leven inricht, wat jij vindt van allerlei onderwerpen, kan dat de toets doorstaan in contemplatie als God tot jou gaat spreken? En dat is een open vraag, misschien wel, maar misschien ook niet. En dat is de plek waar verandering gaat plaatsvinden. Meditatie, contemplatie, relatie. Nu zou nog steeds iemand kunnen zeggen, ja, maar trekken wij ons daar niet te veel terug uit de wereld? Wordt er niet een beetje een soort monastieke traditie dat we een klooster leven buiten deze wereld om? Eventjes. Het klopt, je trekt je terug eventjes in de rust, in de stilte. Je bent eventjes los van wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is contemplatie ook jouw leven weer verbinden vanuit dat gebed. En als jij bijvoorbeeld acties hebt te nemen, je hebt een conflict met iemand of loopt even niet goed in je huwelijk, het loopt even niet goed op je werk, dat soort dingen mag je allemaal meenemen in de meditatie en in de contemplatie. En dan gaat er zich een antwoord ontvouwen in jouw binnenste. En dan is de bedoeling dat je er uiteindelijk ook weer naar gaat handelen. Dus je trekt je eventjes terug, maar om jouw leven te beschouwen voor Gods aangezicht. En dan ga je weer de wereld in. En dan ga je op basis van wat je hebt ontvangen, ga je ook handelen. En mijn diepste verlangen is dat wij een gemeenschap worden die dit leert. En als je dit alleen moeilijk vindt, ik moet het nog een beetje uitvogelen, maar ik zou het heel mooi vinden dat hier ook op bepaalde momenten in de kerk gewoon wat groepjes zijn die met elkaar dit doen. Dus dat noemen ze ook wel Lectio Divina, dat is ook weer zo'n mooi woord, dat betekent de heilige lezing, hè, of de goddelijke lezing. Maar dat je met elkaar gewoon in een groepje van 10, 12 mensen, kan ook op een huiskring, maar kan ook op vaste momenten in de kerk, dat je samen Bijbel gaat lezen. En dat je samen gaat vragen, wat gebeurt er nu bij jou van binnen? En dat je dat leert delen. En dat is de weg van verandering. Dat is de weg van levensheiliging. Dat is de weg van binnenuit naar buiten. Dit is Gods weg met ons mensen. Laten we een momentje stil zijn als we ons voorbereiden ook op het avondmaal. Want we gaan dit keer ook zittend avondmaal doen. Het wordt gebracht omdat we straks ook, als iedereen even brood en wijn heeft, dan wachten we op elkaar, gaan we samen eten. En dan gaan we ook een moment ook van stil zijn, eens even over deze woorden wat mediteren in ons binnenste. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, ik dank u, Heere, dat u een levende en een sprekende God bent. En dat u ons in dit gedeelte oproept om een stapje hoger te komen, de berg op naar u toe. En Heer, ik vind het zo mooi dat wij mogen komen op grond, op basis van vergeving, op basis van genade. Dat we welkom zijn voor uw aangezicht. En dat u ernaar verlangt dat ons hart voor uw aangezicht wordt geopend. Zodat u binnen kunt komen. Zodat u kunt helen, genezen, vergeven, veranderen daar waar nodig is. Heilige Geest van God, op dit moment dan willen we ook vragen om dit proces van avondmaal ook te leiden, ons te leiden. Dat we in de ontmoeting met u kunnen komen. Maar ook de komende week op weg naar Pasen. Dat we stil worden voor uw aangezicht. Zodat meditatie, contemplatie, relatie, deel van ons mag zijn. Zoals uw woord ook zegt, de vertrouwelijke omgang is met hen die de Heere vrezen. Amen.